Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelde en de te zingen psalmen voor deze dienst noemen. We noemen nu Deuteronomium 6. Deuteronomium 6. En we zingen psalm 47 vers 1. Psalm 34 vers 4, 5 en 6. Psalm 78 vers 3 en 4. En Psalm 33 vers 6. Van de catechismus wordt zondag 39 behandeld. De schriftlezing Deuteronomium 6. De psalmen zijn Psalm 47 vers 1. Psalm 34, vers 4, 5 en 6. Psalm 78, vers 3. En Psalm 33, vers 6. Aan de orde van behandeling is zondag 39 van de catechismus. We wensen u een goede dienst.
onze enige verwachting sta. In de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij zetten ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 47. Het eerste vers juicht, o volken juicht, hand klapt en betuigt. Onze God in vreugd. En wat er verder volgt 47, het eerste vers. Uit Gods heilig en onfeilbaar woord vindt u opgetekend in Deuteronomium, daarvan het zesde hoofdstuk, Deuteronomium 6, vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt, om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij den Heere uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en al zijn geboden, die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen uw levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welgaat, en opdat gij zeer vermenigvuldigd het, gelijk als u de Heere uw vaderen God gesproken heeft, in het land dat van melk en honig is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Zo zult gij den Heere uw God liefhebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn, en gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poort schrijven, aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn, dat de Heere uw God u zal hebben ingebracht in dat land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo wacht u dat gij den Heere niet vergeet, die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult den Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toorn des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken, en hij u van den aardbodem verdelgen. Gij zult den Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtiglijk houden, mits schade zijn getuigenissen en zijn inzettingen, die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heren, opdat het u welgaat en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende, wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God u lieden geboden heeft, zo zult gij tot uw zoon zeggen, wij waren farao's dienstknechten in Egypte, maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd, en de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte, aan farao en aan zijn ganse huis, voor onze ogen. En hij voerde ons vandaar uit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven, dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen den Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het te deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze geboden voor het aangezicht des Heren onze Gods, gelijk als hij ons geboden heeft.
Meent op dit en andere schriftgedeeltes grond het onderwijs uit de Heidelberger Catechismus zondag 39. Vraag en antwoord 104. Wat wil God in het vijfde gebod dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn alle eer, liefde en trouw bewijzen? Mij hunner goede leer en straf met behoorlijk gehoorzaamheid onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren tot zover. Laat ons des Heren aangezicht zoeken. Heren, wij leven in een tijd van anarchie. De revolutionaire mens zegt geen God en geen koning, geen vader en geen moeder, geen gezag op school nog in de maatschappij. En heren, dat is afbrokkelend. De revolutie grijpt om zich heen, soms openlijk door de staat bedreven. Wanneer met gezag gespot wordt, de wetten veranderd, gestadiglijk, zodat ook de onderdanen niet weten wat recht en billijk is. En heren, wij hebben u verlaten en uw wetten inzettingen. We zouden dat ingescherpt hebben, met een mes ingekrast in de gewetens van onze kinderen. We zouden ze daarin voorgegaan zijn. En wij zijn geweken en daarom is het zo in en om ons. En daarom, heren, wat zullen we nog voor goeds te wachten hebben als wij ons in deze weg verharden en voortgaan tot in onze scholen gezagsloosheid, ook in onze gemeentes, gespot met de waarheid, in onze schoolbussen, op onze gezelschappen, wanneer gesproken wordt over dit is niet recht en die is niet recht, en niet gesproken wordt God is recht en God is rechter. Heren, u geven nog een wederkeer. Wij zijn wel eens moedeloos en dat is ook goddeloos. Of legt u de leidsels erop en zegt u lopen maar. Ik hou u niet meer tegen. Die weerhouder wordt weggenomen. En toch zult ge een overblijfsel hebben naar de verkiezing onder ons en waar ook in deze wereld. Want de roeping en de verkiezing zijn vast en onberouwelijk, opdat het genade blijven en geen werk. U weet uw kerk wel zalig te maken, te bewaren bij de waarheid. En wellicht worden we uitgedund tot zeer dun. Jacob is dun geworden. Maar Heere, ge zult toch voor uw eer zorgen. Dat er nog een getuigenis van uitgaat. Ook uit de gemeente. Naar ons dorp. Naar onze overheid. Naar onze scholen. Heere, wij vragen u. Herstel, vernieuw nog door de macht van uw woord en geest. U geeft ons door uw woord en geest onderwijs ook in dit gebod. Leg het op onze zielen dat we het overtreden hebben, verzoen en vernieuw ons. Kon het zijn door uw geest. We dragen u op alle zieken, eenzamen die een ongeluk hadden en bewaard zijn geworden. Bewaar de families onder ons die zorg hebben. Of een persoon die ziek is, vreest. Of anderen gebonden zijn door angsten en door noden. Heere, dat u ze vrij maken van de dienstbaarheid der verderfenis tot de heerlijkheid van uw kinderen door waarachtige wedergeboorte en vernieuwing des levens. Verheerlijk uw naam alstublieft, ook in ons midden nog. Ach, laat ons niet over aan onszelf, aan onze vroomheid, aan onze zogenaamde gehoorzaamheid. Het is alles niet een ijdelheid. Het is in u. Zegen de catechese nog, die weken dat we samen zijn. Zorg voor de gemeente. En doe ons voor haar zorgen. Dat wil zeggen, de zorgen bij u brengen. Bewaak en bewaar haar. Alsjeblieft. In dit dorp. Voor de gezinnen. De school. De scholen. Ach, Heere, wij zijn toch in uw handen. En u doet wat goed is in uw ogen. Gedenk overheid en onderdanen. U bewaren en u brengen terug in deze tijd van crisis. Waar we meer bezorgd zijn over de overvloed dan over de godsvrezen. Waar uw naam gelasterd mag worden, de wetten veranderd. En waar niemand is die voor u spreekt. En als ze er zijn, dan is ons geluid zwak. Toegevend. Meedoend. Heere, hoor ons. En zegen uw getuigenis, kon het zijn. Ook vanmiddag. Ach, Heere. We smeken het u om Christus wil. Amen. In het einde der dagen, zegt Gods woord, zal de mens der wetteloosheid geopenbaard worden. We hebben er misschien van gehoord, maar we zouden dat met een zeker woord kunnen noemen, de mens van de anarchie. Anarchie betekent geen God en geen koning. Anarchisten. Ik weet, in de jaren 60 waren ze onder ons. Maar u ziet dat steeds meer nou in geseculariseerde vorm onder ons optreden. Men erkent het gezag van de overheid niet, van de politie niet, van de wetten des lands niet. En men zegt, ik zal het juk van mij werpen. En u ziet, de revolutie neemt toe. Wel, dit gebod dat de Heere geeft is het eerste van de tweede tafel der wet. De eerste tafel der wet is hoe we ons houden zullen jegens God. En de tweede tafel der wet is hoe we ons houden zullen jegens elkander. En de eerste naaste is uw vader en uw moeder, daar bent u uit geboren. De tweede naaste is uw broeder, gij zult niet doodslaan. De derde naaste is waarmee ge getrouwd zijt, gij zult niet echt breken. Dat is een orde in de wet, hè? Nou, de eerste naaste die u leert kennen, dat zijn uw vader en uw moeder. Verscheiden misschien, maar toch uw vader en uw moeder. En u staat er niet alleen dat u ze niet zult, dat u ze zult gehoorzamen, maar u staat dat u ze zult eren. Is de beste plaats geven. Eerbied en ontzag. Kijk, gehoorzaam is maar een afgeleide. Maar eer hebben, dat is de eerste plaats geven. Ik weet nog, en dat geldt dan niet alleen van je vader en moeder, maar als ik vroeger met mijn ouders in de bus van Apeldoorn naar Zwolle reisde. We gingen met de bus, die groene bussen. Want onze grootouders woonden in Zwolle. En er kwam een oude vrouw, ik had een mooi plekje bij het raam, begrijpt u? Het werd drukker in de bus, ik had er maar een hekel aan. Want wat gebeurde er? Als er een oude vrouw binnenkwam of een oude man, dan keek mijn vader eraan en zei: opstaan, zegt hij. En dan ga je netjes die plaats aanbieden aan die mevrouw of die meneer. Dus dan kon ik opstaan. Een mooie plekje bij het raam verliezen. Mijn vader keek me aan en dan weet dat ik het niet snel deed. Ik moest het snel doen en met eerbied. En dan had ik maar te zeggen: mevrouw, neemt u mijn mooie plekje. Maar ik zie het nog bijna niet meer in de bus. Eigenlijk helemaal niet meer. Ziet u dat er een moreel verval is? We houden de wetten Gods niet. Daarom is er ook geen dageraad. Anarchie is niet alleen anarchie en openlijke revolutie. Anarchie is je verzetten tegen de wetten van God. Maar het is natuurlijk niet alleen in de bus voor ouderen. Het is in onze gezinnen vaak zo. Kinderen murmureren op school, ik heb dat al eerder gezegd. De meester geeft een gebod en dan gaat er geroezemoes. Ze moeten een paar vragen leren op catechisatie en men moppert. Eigenlijk een heimelijk verzet. Ik weet wel hoor, je plaagt de dominee ook wel eens graag. Ik vind het ook nog niet zo erg. Maar er is een geestelijke tegenstand. Tegen autoriteit. He? Tegen autoriteit in de leer. Je mag niet meer absoluut zijn. Je mag niet zeggen het is zo. Je moet zeggen misschien is het zo. Voelt u? Het woord heeft geen gezag meer. He? En als het woord geen gezag meer heeft, gemeente, dan heeft een vader en moeder geen gezag meer. En dan heeft de leraar geen gezag meer. En dan heeft de politie geen gezag meer. We hebben God verlaten. En de revolutie stelt gezagsloosheid. Hè? Dat is de hoogste werkelijkheid. Ja. Revolutie in Frankrijk. Revolutie, het culturele revolutionaire beweging in China. Revolutie in Zuid-Amerika. Gezagsloosheid. Ordeloosheid. Nou, wij hopen met elkaar na te denken over dat vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder zijn gebod met een belofte. Toch eerst samen nog zingen. Eerst samen nog zingen. Van Psalm 34, 4, 5 en 6. Psalm 34, 4, 5 en 6. des Heren engelschaart, vreest hem allen tijd. Komt, kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. 34, 4, 5 en 6. vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Dat is een gebod met een belofte. Aan dit gebod hangt tijdelijke zegen. Op een andere plaats in de schrift staat dat opdat het u wel gaat. Eert uw vader en uw moeder. Dat zijn dus de ouders. Niet alleen de vader eren, ook de moeder eren. Niet alleen de moeder, ook de vader. Eert uw ouders, vader en moeder. Dat ziet dan niet alleen geliefden op de ouders, maar ook op de schoonouders. Schoonvader, schoonmoeder. Dat is ook je moeder. Het ziet op de stiefouders, stiefvader, stiefmoeder. Het ziet op de grootouders, grootvader, grootmoeder. En het ziet ook op de ooms en tantes in de betrekking van de familie. Eert uw vader en uw moeder. Eren waarom? Omdat het God behaagt ons door hen te regeren. Wij moeten geregeerd worden. Wij moeten beteugeld worden. En kinderen hebben ouders gekregen om de kinderen te beteugelen. De vrezen des Heren te leren. Gezag te oefenen. Een gemeente, daarom wordt in de schrift niet alleen vader en moeder genoemd, de natuurlijke ouders, maar ook de overheid wordt vader of moeder genoemd. Ik lees u in 2, of in Genesis 45 vers 8, het gaat over de geschiedenissen van Jozef. Nu dan, gij hebt mij derwaarts niet gezonden, zegt Jozef. Maar God zelf, die mij farao tot vader gesteld heeft. En tot heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Dus eer uw vader en uw moeder gaat ook over de eer die we moeten brengen aan haar majesteit de koningin en alle die over ons gesteld zijn. Burgemeester en wethouders. Maar niet alleen de ambtsdragers, ook de beambten. Op het gemeentehuis moet u zich netjes gedragen voor elk loket. Het zijn dienaars van de overheid, met eerbied. Ik zeg dus niet dat u in alles gehoorzamen moet als het tegen Gods woord is. Want er komt een tijd, dan zal de kerk een standpunt moeten bepalen. Maar nog, zegt Calvijn, dan zal alleen de edelen gerechtigd zijn opstand te plegen. Daar moet u de 80-jarige oorlog uit verstaan, hè? De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. En toch vond Calvijn dat als edelen opstand pleegde, dat dat geschieden mocht. Dat is ook gebeurd. Verbond der edelen, ce ne sont que des degueux, het zijn slechts geuzen, bedelaars, zegt Margrethe van Parma. En ze verachten de edelen en u weet, dat heeft geleid tot revolutie, tot opstand. Niet om de opstand zelf, maar om de vrijheid van religie, om de eer van de God des hemels. Dus geliefden, de politieke overheid, de ambten, de beambten, de politie, de gezagsdragers, onderworpen zijn. Nou, dat is één. Dat is tegenwoordig bijna niet meer te doen. Ik heb begrepen, als je politie bent, dat is een slecht baantje, want ze schelden je van alle kanten. En als je gezag moet dragen in de politiek, dan betwist men het u van alle zijden. Wij wensen niet onderworpen te zijn. Ik weet wel, het wezen van de mens sinds de val is revolutionair. Opstand, diabolos, de duivel. Hij die wederstaat. Maar hier wordt gevraagd, eert uw vader en uw moeder. En je mag het best oneens zijn, maar eerbiedig zeggen, met ontzag en eerbied. Omdat God het behaagt, ze over je te stellen. Het tweede, de kerk, de dienaren des woords en alle ambtsdragers, ouderlingen bijzonder, die gegeven zijn de gemeente te regeren. Een ouderling die wel regeert is dubbele eer waardig. David had hoogst ontzag, zelfs voor Saul. En de Heere zegt, tast mijn gezalfde niet aan, doe mijn knechten geen kwaad. Maar zelfs in de kerk wordt er revolutie gepleegd. Daar waar het woord hoort te regeren, regeert de vleeselijke mens. En dan in dat verlengde ook de meesters van de christelijke scholen. Of de school in het algemeen. Moet eens opletten, hè? Christelijke scholen. Waarom oefenen meesters gezag uit? Als verlengde van de ouders. Als verlengde van de kerk. Christelijke scholen waren de planthoven van de kerk, zei onze vader Ursinus zegt. Daar worden kleintjes gekweekt om hun plaats in maatschappij en kerk in te nemen. En dan moeten onze kinderen leren, dat moeten ouders ze inscherpen bij het opstaan, zitten gaan, liggen gaan. Ontzag te hebben voor de meesters en de juffrouws, voor de ambtsdragers. En dan niet omdat het zulke aardige mensen zijn. De een wel en de ander niet. De een is aardig en de ander is niet aardig dus. Maar je moet ze achten om hun ambts willen, omdat God het behaagt. U door hen te regeren. En dan zegt de Heere in zijn woord, niet alleen de goedmoedige meesters, maar ook de harde. God behaagt het te regeren. En gelijk God dat behaagt, hoort ge ze te eren om Gods willen. Krijg je natuurlijk een grote spanning. In tijden van, laat ik zeggen, de Tweede Wereldoorlog, ik tip dat maar even aan. Er waren dominees die zeiden, we moeten de Duitsers onderworpen zijn, omdat het een geesel van God is. Anderen zeiden, we hebben een overheid in Londen zitten, en dat is onze wettige overheid. En wij moeten dat juk van de vorst der duisternis, dat wederrechtelijk op ons gelegd is, afwerpen. Begrijpt u dus, eenvoudig is het niet. Eenvoudig is het altijd niet. Dat is tot onze gezindte en tot in onze gezindte grote tegenspraak geweest. Ik noem geen namen, maar er zijn dus dienaren des woords geweest die zich niet hebben willen verzetten tegen de Duitse overheid en dan vaak Duitsgezind werden geacht, terwijl ze dat wezenlijk niet waren. Maar niet wensten revolutionair op te treden. Ik kan u de leraars noemen, namen die ge niet gedacht had, die na de Tweede Wereldoorlog ook niet meer in de Tweede Kamer mochten terugkeren. Laat dat liggen voor wat het is. Als u maar weet dat hier spanningen zijn. Wat is onze overheid? En wie moeten we gehoorzamen? Dus gemeente, nu ga ik terug naar de kerk. De dienaren des woords. De ouderlingen. Niet omdat ze aardig zijn of niet, maar omdat God ze gesteld heeft als regeerders over de gemeente. Daarom. Hebben die mannen dan altijd gelijk? Dat zeg ik niet. U kunt met eerbied en eer met ze spreken. U zou ze helpen. Als de man van recht hout gesneden is, zou u ze helpen. Als u ze kon onderwijzen, bescheidener in de leer. Als we denken aan Aquila en Priscilla. Die Apollos apart namen om ze bescheidelijker te onderwijzen in de leer, in de weg die in Christus is. Maar met eerbied, niet revolutionair. Niet een gemeenteavond opkomen met storm en geweld. En zeggen, wacht eens, ik zal dat zaakjes uitvegen. Nee, zo niet. Dat is revolutionair. Ik weet nog dat we in Stappos de kerk zouden bouwen en we hadden een verkeerde aannemer volgens de Stappos de aannemers aangenomen uit Reis. Een van die grote aannemers. Hij had de goedkoopste prijs gemaakt. En de kerkvoordij meende dat ze dan daarvoor moesten gaan. Maar ja, toen kwamen de staphorster aannemers in revolutie tegen me. Ze zeiden, u hebt er zeker alle Mercedes van gekregen. Ik zei, ja, dat dacht je maar. Nou, mijn hele gemeente in de war. Ik zie ze daar nog zitten, heel de kerk vol. Het vuur brandde al. Ik zeg, moet u eens luisteren. Als u één grote mond opzet vanavond, schors ik de vergadering. Gaat u allen naar huis. U kunt alles zeggen met eerbied en ontzag. U kunt het oneens zijn en misschien hebben we het niet goed gedaan. Maar het geschiet ordelijk en met ontzag. Ik was dan maar een jong broekie. Ik ben nooit veel verder gekomen. Maar het werd wel stil. En we hebben eerlijke besluiten genomen. Wij moeten ook niet vrezen als ambtsdragers voor tegenspraak. Als het maar met ontzag en eerbied is, ziende op het goede van Jeruzalem. En ik moet u zeggen, gemeente, ik moet u, maar dat is geschiedenis. Ik zeg niet dat ik last gehad heb met u. Maar in het verleden is het altijd niet recht gegaan. Handtekeningen, acties, opstand. Het is niet naar het woord Gods. U moet een ambtsdrager niet eren om wat hij is in zijn persoon, maar om zijn ambt. Met eerbied en ontzag. Maar ja, dat is wel een beetje... Laat me nog maar vrij uitpraten. Het is wel een beetje verenigingsachtig. En evangelisaties hebben niet altijd een kerkelijk besef. De dominee betalen we en hij moet doen wat we zeggen. Ja, dat zult u denken. Dan hebt u het verkeerd bekeken. Paulus zegt tegen Timotheus, eert en dient den Heer. Meer niet en minder. Doet hij alles goed, geloof het niet. Want u doet het ook niet goed. We hebben alle gezondigd. Het gaat wel om de eerbied voor het ambt. Als u na een preek staat te roddelen en zeggen de dominee dit en de dominee dat, gelooft u dat uw kinderen volgende week zondag nog naar de kerk gaan? En zin hebben? Denkt u dat? Denkt u niet dat het beslag weggaat? Ik weet het zeker. Eer. Om hun ambtswille. Nog eens, daarmee dek ik de zonde van leraars niet weg. Ook van mezelf niet. 1000 gebreken. Het gaat om het gezag. De eer van God is in het geding. De eer van het woord is in het geding. En ik moet u zeggen, gemeente, die revolutionaire geest is ook enigszins onder ons. En het hoort niet zo te zijn. Ik, zal u zo zeggen. Een dominee heeft catechizanten. En aan de catechizanten kan hij de sfeer thuis weten. Hoe mijn catechizanten naar me kijken en met me praten, denk ik, oh ja. Oh ja. Thuis is het zo. Maar dat geldt niet altijd. Maar in brede zin ja. In brede zin ja. En weet u wat daardoor geschaad wordt? De bediening des woords. De eer van God. En de bedroevenis en de droefheid die gelegd op de bediening des geestes. Dus eert uw vader en uw moeder ziet ook op de ambtsdragers. Paulus zegt daarvan in Korinthe 4 vers 15. Want al had ge nog 10.000 leermeesters in Christus, zo heb ge toch niet veel vaders. Dat was hij, Paulus. Vader, in geestelijke zin. En hij zegt in Galaten 4 vers 19. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren. Nou dan ook maatschappelijk. Ik heb dus getrekt de overheid, de kerk, maar ook het maatschappelijk leven. Daar heb ik in de voorafspraak al iets van gezegd. Oude mensen, behoren ons een eer te zijn. Ja, neemt u me niet kwalijk. Ik zeg het niet van u. Ik weet dat niet. Maar mijn moeder hoort mij een eer te zijn die 92 jaar is. Praat ik maar over mij. Wordt mij een eer te zijn. En weet je wat ze tegenwoordig? Och, ik sta daar niet buiten. Maar wij bouwen prachtige gouden kooitjes. En we zetten er een hulpje bij en we betalen het. En onze ouders zetten we in een keurig gouden kooitje. En we zeggen, de verpleegsters en de verzorgers zien er wel naar op. Nee. Het is schoon. Dat was in Stappen zo. Ik weet wel, dat was misschien een vorm. Maar dan had je een boerderij. En als je die boerderijen bekijkt, dan heb je zo'n heel klein huisje ernaast. Dat is een slaapkamer en een keukentje. En dat noemde je bezik. Bezik, dus naast. En daar zat moeder of vader. En ze deelde mee met de pappot. En ik zie dat ook hier nog op. Maar dat gaat weg. Want die mensen zijn zo lastig. Als je oud wordt. Maar weet je wat de Heere zegt? Eert uw vader en uw moeder. Beste plekje. Hè? En als ze bij je aan tafel geeft, het grootste stukje vlees, toch? Nee? Ja. En als ze wat wil zeggen, niet altijd zeggen, oud mens, je weet er niks van. Maar laat er eens uitpraten. Stoppen de mond niet. En neem er vermaning aan. Als oude moeders de jongen niet meer onderwijzen, dan worden het ononderwezen moeders. Dat zegt de schrift, hè, dat de oude vrouwen, de moeders, de jonge vrouwen moeten onderwijzen. Matigheid. Nou deugen die oude vrouwen dan. Net zo goed niet als de jongen. Maar het is wel hun taak. Hè? Moeders die moeten dus af en toe naar hun pasgetrouwde dametjes gaan, de kinderen. En zeggen, hoe gaat het? Kan ik je nog ergens mee helpen, kind? En dit is mijn ervaring en dat is mijn ervaring. En dan moeten jullie als jonge ouders en jonge kinderen, moet je dat niet direct als bemoeizucht opvatten. Want ik geloof waarlijk dat je moeder van je houdt. En het beste met je voor heeft, ook je grootmoeder. He? Maar tegenwoordig zitten de grootmoeders maar in een hoekje en zeggen, ik ga niet te veel meer zeggen, want ik bederf heel de boel. Nee, eert uw vader en uw moeder. Opdat het u wel gaat in het land dat de Heer uw God u gegeven heeft. En gij lang leeft. Is tijdelijke zegen aan verbonden. Ja. Ja, maar ik heb een nare schoonmoeder. Ja, dat dacht ik wel. Misschien zijt je zelf een nare mens. Voelt ge? Het ligt altijd aan de schoonmoeder. Ja, dat zegt de schrift ook. In het laatste der dagen zal het zijn schoondochter schoonmoeder twist. Nee. Zo niet. Ja, maar ik zal u wat vertellen, dominee. Als je met de oude mensen leven moet, dat is toch moeilijk. Heer, zeg eens wat vertellen. Met God leven is onmogelijk. En onderwerping geeft vrede. En twist, ongeluk. Eert uw vader en uw moeder, is heel praktisch, hè? Dan komt vader thuis, moe, hard gewerkt. En je zit net in, in zijn stoel en je blijft maar zitten. In plaats dat je opstaat en zegt, pa, hier, fijn, kopje koffie. Ja, kan hij zelf wel verzorgen? Nee. Eert uw vader en uw moeder. Zeg eens wat vertellen? Bijna weg. Het gezin verwoest. Het gezag verdwenen. Een woestenij in het gezin. De steen van de samenleving. En de hele samenleving verwoest. Onthoud wat u zegt. Ieder doet wat goed is in zijn eigen oog. Ja, maar Jan is 18 jaar. Kan hem niks meer zeggen. Het zal wel. Mijn vader zei, zolang je bij mij de voeten onder de tafel doet, heb ik het te zeggen. Zul je erom denken? En hij had gelijk. Eert uw vader en uw moeder, ook oude mensen. Daarom staat de bestrafte oude man niet hard, maar vermaan hem als een vader. En de oude vrouwen als een moeder. En van de ouderlingen staat, ik keer ik nog even terug, die wel regeren zijn dubbele eerwaardig. Nog eens, eer is meer dan gehoorzamen alleen. Eer is eer geven, omdat God het behaagt u daardoor te regeren. Ja, ik wou dat ik een andere vader had. Luister, ik kom er nog wel op. Want het is ook de roeping van een vader eerbaar zich te gedragen. Ik weet dat vaders hun vaderlijk gezag kunnen misbruiken. Tot in schandelijke dingen. Ik weet dat het zo kan zijn. Ook onder ons. Dat vaders zich misdragen. Tot in de schandelijkste dingen. En dat kinderen daardoor verwoest kunnen worden. Ontzaglijk. Die zelfs het vaderlijke in God niet meer kunnen verstaan. En hem niet meer kunnen eren. Grote hindernis. Grote hindernis. Daarom moeten de ouders zich eerbiedwaardig gedragen. Deftig. Nou, ik bedoel niet deftig opgepronkt. Maar met eer. U moet niet. Laat ik nog eens dit zeggen. Ik ben geen leraar en ik ben een slechte catechiseermeester. Maar ik heb wel eens de indruk dat heel veel leraars de hele week de populaire man moeten uithalen. Het is bijna de enige manier om een klas in toom te houden. Maar één ding wil ik u zeggen als u leraar bent en dat doet. U onteert uw koning. U maakt het gezag een fars, populisme. Je hebt ook van die moeders die willen altijd aardig zijn. Je hebt van die vaders die willen altijd vriendelijk zijn. Dat
kan niet, mag niet. U staat daar namens God. En als ze u niet eren, onteren ze hun God. Dan moet u denken. Eert u, dat woordje eren, dat is doxa. Dat heeft met de eer te maken, de heerlijkheid. Ja, maar als ik dat niet doe, zegt er iemand in de kerk, dan kan ik mijn kinderen wel niet meer in de deur krijgen. Laat dat wezen. Laat ze eens een paar jaar wegblijven. Ik hoop het niet. Maar ik hoop dat ze terugkomen met die verloren zoon. Maar dan in de rechte weg. Bent u altijd zo hard? Nee. Nee. Het is heel opmerkelijk dat de vader van de verloren zoon ook niet altijd hard was. Ik vind het grootste in die gelijkenis, dat kan ik eigenlijk nooit klein krijgen. Dat hij uitdeelde zo goed, die zoon zei, geef me dat. En dan begon niemand te delen. Je zou toch zeggen, ben je wijzer, jongen. Maar in dat geld had hij tranen verstopt. In dat geld had hij goede tierenheid verstopt. En toen zijn zoon daar bij de varkens terecht kwam, begon hij te huilen. Want hij zegt, mijn vader is goed, zeg. Nee, tuurlijk niet. Ach, hij wou niet thuis blijven onder dat gezag. En toen heeft die vader het laatste gedaan. Is goed voor een slecht mens geweest. En dat heeft hem getrokken. Met berouw. Voelt u? U moet niet tegen me zeggen, altijd met de vuist op tafel slaan, dan kom ik er. Maar u moet wet en evangelie bedienen, ook in uw gezin. Ik kom ouders tegen, die zeggen altijd wat niet mag. Ik kom verwoeste kinderen tegen, die altijd neergedrukt zijn. Jantje kan toch niks. En hij is dom. En die anderen kunnen goed leren, maar Jantje kan niet leren. En als hij de stoffer in zijn hand pakt, dan weet hij niet eens goed te vegen. En waarom ga je nou eens niet als vader naast dat jochie staan en leg je de hand om zijn schouder en zeg, Jan, we doen het samen vandaag. Begrijp je? Ik zal u vertellen, hè? Ik geef geen opvoedkunde, dat doe ik niet. Hè? Een klein beetje. Als u emotioneel uw kinderen verwerpt in de vroege jeugd en nooit eens een schouderklopje, nooit eens een arm om hen heen slaat. Dat zullen ze hun leven meedragen, dat zal ik je wel vertellen. Maar zo is God niet. God is zeer streng. Zeer streng. Zeer streng. Maar ook zeer barmhartig. Zeer barmhartig. Zeer barmhartig. Ik heb mensen gezien die altijd de stok hanteerden. He? En ze hebben hun kinderen een harnas aangetrokken. En dan lopen ze in te sjouwen. En op de duur dan zeggen ze, de kerk is uit om 5 uur de spijkerbroek aan. En zondag is voorbij en dan zal ik de bloemetjes er buiten zetten. Nee! 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 U moet u zo gedragen, ouders. Leerkrachten. Dat is Gods roeping. Zeer streng. Maar zeer barmhartig. Dat meisje in Rotterdam zei tegen me, dominee, vader heb me weggestuurd, want ik ben zwanger. En hij is bang voor de oneer. Ik dacht, arme vader, arme vader. Arm kind, arm kind. Arme vader, arm gezin, arm gezin. Zo is God niet. Hij regent over boze en goede, en het zijn de goede tierenheden des Heren die tot bekering leiden. We willen zingen 78, 3 en 4. 78.
3 en 4. Want God heeft zijn getuigenis gegeven, opdat ze op God hun hopen stellen zouden, in het oog zijn daan, in het hart zijn wetten houden. 3 en 4, 78.
Niet alleen streng te zijn, maar ook liefdevol. Want als er geen liefde is, is er geen zegen. He? Als moeder niet lief heeft, hoe zal het gezin floreren? Als er geen liefde is, dan wordt het huis een hel. Is er nou liefde? Ook natuurlijke liefde in de oefening. Maar ook trouw. Ouders behoren trouw te zijn. Leraars behoren trouw te zijn. De overheid, daaraan hoort ge getrouw te zijn. Ja. Kerk, trouw. Staat zo, de waarheid struikelt in de straten. Dat is niet de leugen, dat is de betrouwbaarheid. Als de waarheid gaat struikelen in de straten, dan kun je de trouw niet meer vinden. Trouw in het huwelijk. Trouw van ouders aan kinderen en kinderen aan ouders. Ben je trouw, hè? Met je bezoek? Ga je moeder wel eens opzoeken daar. Niet uit plicht, maar uit liefde. Trouw. Ze zeiden vroeger wel eens, het is makkelijker voor een moeder 10 baby's te voeden dan voor 10 kinderen voor een moeder te zorgen. Dat is wel zo. Zijn wij trouw? Ja, maar ik heb zo'n groot gezin. Ja, ja. Eert uw vader en uw moeder. Trouw. Moe, kom even bij je zitten. Even luisteren. Heb je nog wat? Ook omgekeerd, ouders trouw aan hun kinderen zijn. Weet je voor wie het meest trouw moet zijn die het verst van je weg lopen? Deur open houden. Ja, maar ze heeft zulke nare dingen gedaan, dat kan niet meer. Nou, het kan een tijd zijn dat je de deur even dicht doet, maar niet dicht houden hoor. Die vader zegt niet, nou ja, die jongen komt er nooit meer in. Hij heeft naar de uitkijk gestaan. Hij zegt, wanneer zou die terugkomen? Begrijp je? Staat ook in Heilige, in de brief van Johannes er staat dat hij getrouw en rechtvaardig is om de zonde te vergeven. Trouw en rechtvaardig. Trouw. Weet u wat we dan moeten hebben? Van twee kanten in ons gezin. Geduld met zwakheden. Mijn vader was nogal eens driftig. Mijn moeder ging er wel eens tussen staan. Maar ik hield toch veel van hem. Weet je wat groot is als een vader zondaar voor zijn kinders mag worden? Zeg, jochie, ik heb wel eens hard met je gehandeld, maar ook wel eens niet goed. Ik zei één ding zeggen, ik had een oom in de familie, geld genoeg. Zijn kinderen altijd met ijzeren duim onderdrukt. En hebben ze niet naar de kerk gedrukt, maar van de kerk gedrukt. Goed begrepen. God regeert ook, nee, weet ik wel, maar ik praat hier middelijk. Eind van zijn leven zei vader tegen me, zei Piet. Weet je wat je moet doen? Je moest naar je kinders toe gaan en zeggen, ik heb het niet goed gedaan. De liefde regeerde niet kinders. En dan zul je zeggen, ja, maar dan verlies ik mijn eer. Nee, dan hou je je eer. Weet je wanneer je je eer verliest? Als je de minste niet kunt wezen en je zonde beleiden ook naar je kleine kindertjes toe. Ben je een dwaas. Je moet ze op schoot kunnen pakken. Zeg, Jan, vader hebt verkeerd gedaan. Heb je een verkeerd voorbeeld gegeven. Dat is trouw, dat is liefde. Ja, maar ik heb geen tijd, zie je wel? Ik heb geen tijd, hè? Maar je hebt wel voor alles tijd, hè? Goud, geld, zilver en goed. Maar niet voor je kinderen, hè? Niet eventjes, hè? Toch wel. Herinner me dat ik in Amerika hoorde van een vader, een man uit de opperste echelons van deze maatschappij, een man van een grote onderneming. En op een deze dagen kwam zijn dochter bij hem en zei: vader, ik ga trouwen, maar wat vindt u ervan als ik alleen uitnodig mijn intiemste vrienden? Waar ik veel mee omgegaan heb en we houden het maar besloten. En toen zei die vader, die dacht, dat is wel goed. Hij zegt, doe maar kind. En toen zei dat meisje, moet je eens luisteren. Ik ben ervan geschrokken. En toen zei dat meisje, maar vader, dan wordt u niet uitgenodigd. Ik heb u nooit gezien. Begrijp je? Kijk. Laat zeiden mijn kinderen, vader, in die tijd in die gemeente was je bijna nooit thuis. Dus ik sta helemaal je hoofd erboven. Ja, maar de maatschappij vraagt zoveel. Maar God vraagt dat u een vader bent, opdat uw kinderen u eren. Dus niet angst hebben voor je, maar met ontzag en liefde. De klas weet of je van ze houdt. Als je meester bent, dan weet de klas of je van ze houdt. Dat je al begint in het lesuur met Bach. Deze nare klas weer. Bach, dat zoontje van me is altijd verkeerd. Dat weet de klas, dat weet een kind. Ik heb kinderen in de kreugels gezien. De vader nooit een goed woord voor ze had. Nooit. En u zult zeggen, dominee, dat gebeurt in de wereld, niet waar? Gebeurt ook in de kerk. Daar heb je al genoeg over gehamerd vanmiddag. Nou, waarom bekend gediend? Waarom beleid gediend? Met eerbied gesproken, eert uw vader en moeder, u bent een representant van de God der goden. Dat is dit gebod. Het woord eren, dat is hetzelfde woord waarmee we God moeten eren. Dus we moeten eren om Gods willen. Omdat het hem belieft u daardoor te regeren. En waarom beleid ik het niet? Het is heus niet zo goed of slecht op een lage plaats zitten. Wel, zo hoort dus de verhouding te zijn in dit verband, gemeente. Ik zeg nog een paar dingen over de overheid. Kerk en school enzovoort, nog een paar dingen. Wij moeten regeren land naar billijkheid. En kwaad moet kwaad zijn en goed goed. Er zijn verschuivende moraliteiten. Zodat de onderdanen niet meer weten wat goed en kwaad is. Men leert een relatief moreel. Morele waarde. En vandaag is het goed, morgen is het minder goed, overmorgen mag het allemaal. Ziet u dat? En dat betekent dat een volk ook niet meer weet waar het aan toe is. Men relativeert de kracht van de wet. Huh? Moet je nagaan, dan heb je in Amerika eerst president Bush die zegt geen embryo-stamcelonderzoek. Nou, deze president zegt wel hoor, Poes zegt nee, geen kinderen abortussituaties ondersteunen. En deze zegt wel hoor, gelooft u dan dat mensen op den duur nog respect voor de overheid hebben? Gelooft u dat ze respect voor u hebben als u uw wetten elke keer aanpast? Verruimt. Consequentie en consequentheid is een roeping van overheid en onderdanen. Kerk en school, u moet de kinderen onderwijzen in de vreze des Heren, want die mij eer, de ere God zal u meer waard moeten zijn dan al het andere. In de sociale omgeving, dus het maatschappelijk bestel. U moet uw kinderen, als u ouders bent, maar ook een land en volk, moeten de kinderen voorzien van al het nodige. Ook de prins, Psalm 72, de koning zorgt voor zijn onderdanen. De overheid zorgt voor de onderdanen. En ik bedoel niet het sociale verzekeringsbestel, hoewel we daar ook over kunnen praten. Maar een overheid hoort te zorgen voor haar onderdanen. En niet alleen eisen, maar ook zorgen. U kunt dat lezen in Psalm 72. De koning regeert de armen naar recht en gerechtigheid. Hij zorgt voor ze. Ouders behoren hun kinderen te verzorgen en te laten leren, voor te bereiden op een maatschappelijke positie en plaats. Dat is uw roeping, al ligt u de krom voor. Dat is wel uw roeping. U hebt van de Heere 6 of 9 kinderen of 4 gekregen. En het is uw roeping te zorgen dat die kinderen, als ze gaven hebben, die gaven kunnen uitbuiten. Daarmee worstelen. Ik zeg niet wie het niet kan en wie niet wil. Dat is wat anders. En dan hoeven uw kinderen niet de hoogste schat en plaats van de maatschappij te hebben. Maar u hebt wel uw taak uw kinderen voor te bereiden op de maatschappij. Als u ze dat onthoudt, dan doet u uzelf kwaad en dan bent u geen eerwaardig. Heb u dat dan altijd goed gedaan? Kun je 1000 vragen bijstellen. Verder moet u uw kinderen beschermen voor gevaren. U moet uw meisjes na 10 uur niet buiten laten lopen. In grote steden. Dat kan niet. Moet u meisjes zo laten kleden dat ze niet een sekssymbool worden. Ik praat heel plat, maar ik wil dat toch zeggen. Want met dat de mode wijzigt, schijnt ook het seksuele aantrekkingsgedrag van meisjes te wijzen. Dat behoort niet. Dat is niet eerbaar, uw kinderen opvoeden. Ja, maar dan ga ik strijden met de geest van de tijd. Dat doet u dan maar. Daartoe zijt u hier. He? Uiteindelijk zullen ze moeten zeggen, vader was wel, maar hij had het beste met me voor. Of moeder. Nou, dan wil ik nog een paar dingen zeggen van het verachten daarvan. En dan kom ik tot de slotsom. Er zijn mensen die de overheid verachten, moet u niet doen. Lidmaten die de dienaren des woords verachten, moet u niet doen. Jeugd die ouderen bespotten en ouders verachten, moet u niet doen. Wees een eerbaar voorbeeld voor allen, zegt de apostel. Een voorbeeld voor allen. Ouders, ambtsdragers, overheid. Ouders, vermaan uw kinderen niet slap. Oefen tucht, maar niet onbarmhartig. Geef een voorbeeld naar de godzaligheid. Gelijk Gods woord het van u vraagt. En dan is er een belofte voor degene die dit gebod door genade hebben leren betrachten. Lang leven en het welgaat, dus tijdelijke zegen in dit leven ook. komen tot afsluiting. En dan moet ik zeggen, ik heb dit gebod als kind en vader grotelijks overtreden. Ben vaak weg geweest. Ik heb mijn kinderen door de wereld getrokken. Ben in de tucht niet altijd geweest. Maar ik hoef misschien dat voor u niet te zeggen, hoe is het met u? Bent u een vader geweest in de vreze God? Ernstig en met liefde. Een moeder in de vreze des Heer. Of hebt u het altijd druk gehad, nooit geen tijd? En als u wat te zeggen had, altijd vermanen. Nooit eens koesteren. Nooit eens een kus. Een arm. Hoewel. Nou, dat is één. Als ouder, maar dan ook als kind. Ik heb vaak met mijn vader getwist dat ik het niet moest doen. Ik wist het beter. En toen ik een beetje in de puberteit kwam, heb ik me wel. Misschien zitten hier ook jonge mensen. Die schamen zich voor hun vader en moeder. Zijn die hier nog? Heb ik me wel eens voor mijn ouders geschaamd. Die ouderwetse mensen. Ik heb dit gebod grotelijks overtreden. Maar er is er één die het niet gedaan heeft. Stere Jezus. Die heeft het gehouden. Tittelende Joden. Zijn kind naar zijn vader. Er is maar één. Daarom zegt Calvijn, als u dit gebod leert, moet u het leren met het oog op Christus. Het is niemand die goed doet. Dat relativeer ik niet, maar het is zo. Opdat ik door een waar geloof in Christus verzoend zou zijn. Kijk, en dan ga je ook verstaan wat er staat als de Heere zegt tegen de kinderen. Kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam, staat er niet. Er staat, kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere. Tot de waarachtige gehoorzaamheid is het nodig in de Heere te zijn. Een nieuw mens te zijn. Uit de kracht van Christus bediend te worden. Dan zullen er tijdelijke zegeningen zijn. Tekenen van het hemelse. Want die in Christus is, is nieuw schepsel. Al het oude is voorbij. Maar wie zich tegen dit gebod moedwillig keert, dan vervloekt Noach zijn zoon Ham, omdat hij hem niet eerde. En die vloek is gebleven. De Heere, gedenken ons en verzoenen wat verzoend moet worden om Jezus wil. Amen. Heere, treed niet in het gericht, want wie van ons kan voor u bestaan? Verzoen, vernieuw, dat de liefde regeren en heersen, dat de wet ons doden, opdat Christus leven in de kerk, in de gestalte van de middelaar, gestalte krijgen in uw kerk. Die als hij leed niet dreigde, als die gescholden werd niet wederschold, maar goed deed voor slechte. Zich ontfermde over het afgewekene. Ernstig in de leer, maar groot in de genade. Heer, zegen uw woord, vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeten.
Geef onze schuldenaren, bekeer ons tot u. Zo bekeerd zijn kerkelijk, onze gezinnen, onze scholen, ons hart. Ach, geef ons niet over het goeddunken van ons vlees en dat alleen om Christus willen. Amen. Psalm 33, het zesde vers tot slot. 33, het zesde vers tot slot. Waar we samen zingen. 33, het zesde vers. Ik lees u dat. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zesde vers, Psalm 33.
ontvangen we met willende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.